Dag luisteraar, hier of thuis. Welkom bij de audiotour over de Nieuwe Ooster. Mijn naam is Mariette Wijnen en ik geef verschillende thema-rondleidingen over de Nieuwe Ooster. Zoals de Vrouwenwandeling, de Rode Wandeling en Amsterdam rond 1900. Deze audiotour heeft geen speciaal thema. Ik neem u gewoon mee langs bijzondere monumenten, spraakmakende mensen en belangwekkende gebeurtenissen uit de Amsterdamse geschiedenis. We staan nu voor het hek van de Nieuwe Ooster, met onze rug naar de Kruislaan toe. Merk dat de begraafplaats iets hoger ligt dan de Watergraafsmeer, zo heet de wijk eromheen. Het terrein is destijds opgehoogd om de grond begraafbaar te maken. Nu heb ik al een paar keer het woord begraafplaats genoemd. Maar daarmee doe ik de Nieuwe Ooster echt tekort, want de Nieuwe Ooster is veel meer dan alleen een begraafplaats. Zo is bijvoorbeeld het Nederlands Uitvaartmuseum op het terrein van de Nieuwe Ooster gevestigd. Het is een crematorium, het is een gedenkpark, arboretum en daarnaast een paradijs voor vogels en niet te vergeten een groene oase in een drukke stad. Nog even een kleine waarschuwing voordat we naar binnen gaan. De Nieuwe Ooster is er voor iedereen, maar op de eerste plaats voor nabestaanden. Dit is een plek waar getreurd wordt, dus houdt u daar alsjeblieft rekening mee. Oké, dan gaan we door de poort. En dan ziet u het voorplein. Het heeft een ronde vorm. En we nemen de rotonde driekwart, maar we gaan met de klok mee. Dus links om het ronde middenveld heen. En dan ziet u meteen aan uw linkerhand een verzameling huisjes. Het is één gebouw, maar er zijn drie woningen in. Dat zijn de personeelswoningen. Al sinds de opening van de Nieuwe Ooster in 1894 worden die huizen bewoond door medewerkers van de begraafplaats. En rechts van deze huizen staat een grote boom. Er staat ook een bordje voor. En dat is een ginkgo biloba. En die heeft een speciale betekenis voor deze plek. Want het is eigenlijk de beschermboom van de Nieuwe Ooster. Het blad, een kleine waaiervorm, is ook het logo. Staat op al het briefpapier en alle uitgaven van de Nieuwe Ooster is het blad van de ginkgo te zien. Het volgende rood bakstenen gebouwtje, achter die enorme dikke boom, dat is het voormalige lijkenhuis. En dat is nu de wachtkamer voor de grote aula. Dan lopen we voorlangs de aula, het witte gebouw. Nou ja, u hoeft geen architectuurdeskundige te zijn om te zien dat dat een heel andere stijl is dan die rode bakstenen gebouwen. Is ook van veel later makelij. En dan lopen we recht op de bankjes af die daar onder die grote boom staan. En dan ziet u nog een derde rood bakstenen gebouw. En dat is de voormalige barenloods. En dat is nu de kleine aula. Maar we gaan even op de bankjes zitten en dan kan ik u vertellen over de geschiedenis van de Nieuwe Ooster. Waar komt de naam vandaan? En wie heeft dit mooie park ontworpen? En wat was zijn idee daarbij? Het karretje wat net voorbij komt rijden, dat is de taxiservice. De Nieuwe Ooster is 32 hectare groot, dus wanneer u een graf wilt bezoeken wat verder gelegen is, dan kunt u daar naartoe gebracht worden, indien nodig. De Nieuwe Ooster. De naam zegt het al, dan moet er ook een oude Ooster zijn geweest. En dat klopt. Die oude Ooster, de Oosterbegraafplaats, die werd aangelegd in de laatste helft van de 19e eeuw op de plek waar nu het Tropenmuseum staat. 50 jaar eerder was al een wet uitgevaardigd dat er niet meer begraven mocht worden rond of in kerken. Dat was niet hygiënisch, was niet goed voor de volksgezondheid. Maar waar moest Amsterdam naartoe met zijn doden? Want in de stad was geen ruimte. Dus kochten ze buiten de stad, bij de Muiderpoort, een stukje terrein aan. Maar zoals u misschien wel weet, groeide Amsterdam in het laatste kwart van die 19e eeuw gigantisch. In 1875 was Amsterdam nog een soort Enkhuizen. Dan kon je een speld horen vallen. Maar rond 1880 was het een hele levendige stad. Het hele land was eigenlijk in crisis. Er was een enorme hoge werkloosheid. Maar in Amsterdam was bedrijvigheid. Er werden grote projecten gerealiseerd. Zoals het Centraal Station, het Concertgebouw, het Amstel Hotel, de Pijp. En vanuit heel Nederland kwamen mensen naar Amsterdam om hier werk te vinden. veel mensen, dus ook meer doden, om het even zo te zeggen. Dus die kleine eerste Oosterbegraafplaats was eigenlijk al in één generatie te klein. En toen moest er echt worden omgezien naar een veel groter stuk grond om in de toekomst de Amsterdamse doden te kunnen begraven. Nou, die grond werd gevonden in de Watergraafsmeer, deze wijk. Bekend van de Meer, het oude stadion van Ajax. En de Watergraafsmeer was een plek waar, net als langs de Vecht of langs de Amstel, rijke Amsterdammers, zij die het zich konden veroorloven, een buiten bouwden. En die stad was in de zomer niet te harde. Je was in je leven niet veilig met alle ziektes zoals malaria, cholera, TBC, difterie. Dus wie kon, bouwde een huis buiten de stad en ging daar in de zomer, ja, vertier zoeken. En hier was landgoed Rozenburg. En bij de ingang van het café, dat zult u straks zien, is nog de originele gevelsteen van Rozenburg. En op deze plek werd grond aangekocht voor die Nieuwe Ooster, de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Nou ja, die aankoop vond dan plaats in de jaren 80 van de 19e eeuw. En toen is ook een prijsvraag uitgeschreven onder tuinarchitecten. Je had hele bekende families in die tijd die daar bekend om waren. En dat was de familie Zogger en dat was Copijn. En dan was er een jonge ster aan het tuinarchitectenfirmament en dat was Leonard Anthony Springer. Springer die zag als kind hoe het Vondelpark werd aangelegd en wist toen, ik wil iets met bomen. Ik moet en zal met bomen gaan werken. Nou, de Nieuwe Ooster is een heel vroeg werk van deze tuinarchitect. In dezelfde tijd ongeveer ontwerpt hij ook het Oosterpark. Dat is ook van hem. In Amsterdam kun je nog meer werk van hem vinden. Een deel van Artis heeft hij aangelegd. En eigenlijk in heel Nederland, er zijn honderden parken, privétuinen en begraafplaatsen door Springer ontworpen. Dus die jonge Springer die maakte een ontwerp en hij noemde het stof. Nou, de herkomst is wel duidelijk, van stof tot stof, toepasselijk. Maar eigenlijk, dat ontwerp heeft in niets een verwijzing naar de dood. En zelf zei hij ook, ik wil een lieflijk en poëtisch wandelpark ontwerpen. Of het dat geworden is, gaan we zo zien. Nog heel even rondkijkend op dit voorplein. Links van u, ik noemde het al, Café Rozenburg, gevestigd in de oude directeurswoning van de Nieuwe Ooster. Nou, dan recht tegenover u die personeelswoningen, lijkenhuis, aula, barenloods. En op dit voorplein hebben zich mensen verzameld voor de begrafenissen en crematies van bekende Amsterdammers zoals Theo van Gogh, Hella Hazen, Adele Bloemendaal, noem maar op. Jan Wolkers, laten we die niet vergeten, is hier gecremeerd. Maar nog veel meer onbekende Amsterdammers hebben hier een laatste rustplaats gevonden of daar is afscheid van genomen. Dus die Nieuwe Ooster is een begraafplaats, crematorium, gedenkpark, arboretum. Maar het is vooral een plek vol verhalen. Oké, daar gaan we. Laten we een kijkje gaan nemen op de Nieuwe Ooster. We lopen tussen grote aula en kleine aula door. Gewoon over het brede grindpad naar de achterkant van de aula, waar ook het crematorium aangebouwd is. Of moet ik zeggen, opgebouwd is. In elk geval is het crematorium van de Nieuwe Ooster het enige crematorium met een oven op de eerste verdieping. Er was simpelweg geen ruimte voor iets anders, dus de architecten hebben dit op deze manier opgelost. We lopen ietsje verder nog. Het is wel even belangrijk dat u zeker weet dat er geen uitvaart plaatsvindt op dit moment. Want dan loopt u een beetje in de weg, achter de aula. Maar de kust is vrij, dus we kunnen mooi in het midden gaan staan. En dan hebben we goed zicht op de deuren die opengaan wanneer er een begrafenis is. U moet zich voorstellen, de mensen zitten in de aula, kijken eigenlijk in de richting van de achterkant van de aula. Daar staat de kist ook opgesteld. En dan gaan de deuren open aan het eind van de herdenking. En wat zie je dan? De mensen in de zaal zien dan de Laan van de Hemel. Zo heeft Springer die genoemd. En je hebt dus eigenlijk een heel wijd zicht zo de natuur in. Het is een hele ruimtelijke beweging die hier is gemaakt met de aanplant van bomen. Lagere bomen vooraan, hogere bomen verderop, de Laan van de Hemel. Dat is bij een begrafenis. In het geval van een crematie staat de kist op een plateau. En wanneer dan alles gezegd is en de muziek verstomt of nog draait, gaat er in het dak van het gebouw een luik open. Daar valt daglicht op de kist die vervolgens met een langzame beweging op het plateau naar boven gaat en zo op de eerste verdieping terechtkomt, waar de over zich bevindt. Daarboven zijn de nabestaanden ook welkom. Dus die horizontale beweging, deuren open, de stoet de laan van de hemel op, wordt in feite herhaald op een verticale manier met die kist die langzaam naar boven gaat, naar het crematorium. Staand op het plein achter de aula en crematorium, dan kunt u niet missen. Staat u met uw rug naar de deuren toe, dan is links een enorme boom. En wij zijn hier nu in de tweede week van september. En hij zit nog helemaal vol in het blad. En het is een rode beuk. Het is eigenlijk een ontzettende notabele boom. Die vind je vaak voor notariswoningen, burgemeesterswoningen. En het is echt een joekel van een boom. En onder die boom worstelt een graf eigenlijk met de wortels van de rode beuk. Deze beuk is wat we noemen een springerboom. Die is echt, niet als een sprietje, wel als een volwassen boom, door Springer hier neergezet. En ook echt door Springer op deze plek bedoeld. En daaronder bevindt zich een graf. En dat is het eerste graf waar ik iets over wil vertellen. Omdat het zo'n bijzondere symboliek heeft. Ik zal even de gevallen bladeren eraf vegen. En dan kunnen we goed zien wat hier ingebeiteld is. Of beter gezegd, vrijgebeiteld is. Links een figuurtje, een driehoek en een passer. En daarachter een soort lauriertakje met bladeren en belletjes. En rechts iets wat lijkt op een kandelaar. En een heel groot pincet. En ik zie ook nog een soort papaverachtige vorm. En uit die symbolen valt eigenlijk heel goed af te maken met wie we hier van doen hebben. Gerlof Bartholomeus Salm was namelijk een hele beroemde architect. En die driehoek is een geodriehoek, een lineaal dus. Die passer is inderdaad een passer. En die kandelaar, dat is de houder waar hij zijn grafietstiften in plaatste. En het pincet, dat is een papierboor. Dus dit zijn allemaal attributen die een architect in zijn tijd dagelijks gebruikte. De familie Salm heeft meer architecten voorgebracht. Maar deze is heel bekend omdat hij de kerk van de vrijzinnige gemeente heeft ontworpen. En dat zegt u nu meteen nog niet zo snel iets. Maar die is in 1967 gekraakt door hippies. Die een lof in voor de deur hielden. En de rest is geschiedenis, want we hebben het over Paradiso. Precies achter Salm, echt maar in het verlengde van zijn graf, zien we een stele, dat is een rechtopstaande steen, met daarin een wit reliefje en een man met een baard. U kunt de naam waarschijnlijk ook al lezen, Jacques Perk. De dichter Jacques Perk ligt hier begraven. De rekensom is snel gemaakt. Hij is geboren in 1859, overleden in 1881. Dus Jacques Perk is slechts 22 jaar geworden. Jacques Perk had zwakke longen en het schijnt dat hij vlak voor zijn dood een roeitochtje op de Amstel heeft gemaakt met vrienden en daarbij een fatale longontsteking heeft opgelopen. Die Jacques Perk wordt beschouwd in de Nederlandse literatuurgeschiedenis als de heraut, dus de voorloper van de tachtigers. Maar nog even, die tachtigers, dat waren eigenlijk de hippies van hun tijd. Die hadden niks met heilige huisjes en de formele poëzie die in hun tijd geschreven werd, of de formele schilderkunst die in hun tijd bedreven werd. Zij wilden nieuw en ze waren vol van het leven en ze waren ook vol van zichzelf. Dus voor hun was kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Die Jacques Perk die heeft bij leven geen enkel gedicht gepubliceerd. Maar zijn goede vriend Kloos, Willem Kloos, een bekende tachtiger, was er helemaal kapot van. Die vond de lyriek van Perk, de hartstochten van Perk, fantastisch. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij nu nog weten wie Perk is. Omdat hij ervoor heeft gezorgd dat Perk sonetten zijn uitgebracht. Nou, Perk was niet alleen een hartstochtelijk dichter. Hij was ook iemand die hartstochtelijk verliefd kon worden. In zijn jonge leven heeft hij drie grote liefdes gekend. Eerst de dochter van zijn leraar Frans. Daarna een meisje in La Roche-en-Ardenne, waar hij naartoe ging met zijn vader om te curen voor zijn zwakke longen. En de laatste vrouw waar hij zijn hart aan verpandde was Johanna Blanke. En dat was de zus van de man die met zijn zus trouwde. En voor haar schreef hij eigenlijk ook de regels die het allerbekendst zijn geworden van Perk. Ik lees ze even voor. Der eerwaarde jongvrouwe Johanna C.B. staat erboven. Het gedicht heet Iris. En de zinnen gaan zo. Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee. die omhoog is gestegen op wieken van regen, gezwollen van wanhoop en wee. Nou, dan heeft u een indruk van de pen van Jacques Perk. Jacques Perk, zoals u ziet, is gestorven in 1881. Dat betekent dat hij eerst op de oude Oosterbegraafplaats is begraven en daarna hier is herbegraven. Jacques Perk. Aan links van Jacques Perk, het rijtje graven achter zijn graf en dan het meest linker graf, ziet u een poes op een steen zitten. En het lijkt alsof die poes loert naar een vogeltje of een muis. Daar gaan we even naartoe, want daar ligt nog een bekende schrijver begraven. Eentje uit recenter tijd. En het is Jan Mens. Tijdens de grote crisis in de jaren 30 verloor hij zijn baan en begon te schrijven en heeft eigenlijk een heel productief schrijversleven gehad. Hij is bekend van de Gouden Reaal trilogie, of de Griet Manshanden trilogie genoemd. En degenen die al in de jaren 60, 70 naar televisie keken, kennen misschien zijn Kleine Waarheid met Willeke Alberti in de hoofdrol. Nou, Jan Mens, het is heel mooi. Op de steen, voor degenen die thuis meeluisteren, zien we zijn handschrift. Heel duidelijk, Jan Mens, en er staat een mooi onderschrift bij. Zijn leven was eenvoud, zijn liefde was Amsterdam. En ook zijn vrouw Abeltje Stenhuis is hier begraven. Vanaf het graf van Jan Mens ziet u links het brede grindpad lopen. En daar lopen we over het gras naartoe, gewoon de kortste weg richting dat grindpad. En daar gaan we rechtsaf. We lopen nu op het grindpad, we gaan rechtsaf. En dan lopen we een meter of 20 en dan ziet u direct, het kan niet missen, aan uw rechterhand een enorm groot monument. Er staan Christus figuren op het dak, een groot kruis ook. We zien drie afbeeldingen van twee mannen en links een vrouw. En dit is een van veel meer Roma-graven op de Nieuwe Ooster. De reden waarom hier veel Roma-graven zijn en bijvoorbeeld niet op Zorgvliet of Westgaarde, is omdat hier de Roma-koning Coco Petalo is begraven. En het feit dat hier het Boegenwaldmonument is op de Nieuwe Ooster zal ook meespelen. Dus in de loop der tijd zijn hier heel veel Roma-graven gekomen. We nemen het pad pal tegenover dit graf. En dat verandert in een zandpad weer. En dan ziet u aan het eind daarvan een zuil. Een gebroken zuil. En zo meteen vertel ik iets meer over de symbolische betekenis van een gebroken zuil. Als we uit het pad komen, lopen we eigenlijk zo tegen een omheind monument met een gebroken zuil. Daar gaan we even voor staan. Het is even de moeite waard om daar iets over te vertellen. Want dit is het graf van Suze Sablerol. Nou, het lijkt me sterk als er veel mensen zijn die wel eens van die naam hebben gehoord. Zij is in haar tijd een ontzettend geliefde actrice. Was het. Ze begon als een kindsterretje, een soort Shirley Temple. En ook in Blijspelen, maar heeft zich later zeker opgewerkt, tot een hele gevierde, serieuze actrice. Helaas, zij overlijdt in het kraambed en vermoedelijk ligt haar babytje, wat met haar stierf, hier ook begraven. Nou, ze is 37 wanneer ze dus overlijdt. Wat frappant is, is dat in alle artikelen die aan haar dood worden besteed, wordt geschreven over haar talent en over haar loopbaan, maar niet over de doodsoorzaak. En ook niet over de kinderen die ze al had. Sablerol woonde namelijk ongetrouwd samen en had een gezin met een collega toneelspeler. Maar daarover werd dus niet gesproken in die tijd. Even nog, dat symbool van die gebroken zuil. Kom je in België, Duitsland, Frankrijk op een begraafplaats, ziet een gebroken zuil, dan is het in 7 van de 10 gevallen iemand die jong is overleden. En die, het symbool van die kloekenzuil, die is gebroken, wordt nog eens heel fijntjes herhaald eigenlijk in die geknakte roos daaronder, die zijn kopje laat hangen. Nou, dat is maar voor één uitleg vatbaar natuurlijk. Het leven in de knop gebroken. En dat is wat Suze Sablerol is overkomen. Er staat ook nog een klein bordje bij met meer informatie over haar. Dus degenen die echt op de begraafplaats zijn nu kunnen dat nog lezen. Suze Sablerol is ook van de Oude Oosten naar de Nieuwe Oosten gebracht. We nemen dan het brede pad van het voorplein af. En dan gaan we naar een andere gebroken zuil. Niet letterlijk, maar iemand die ook op zeer jonge leeftijd is overleden. En die een fantastisch monument heeft gekregen. En dat is ongeveer een meter of 50 over het grote pad. En dan rechts bevindt zich het graf van Piet van Neck. Nou, wie was Piet van Neck? Het relief waar we nu voor staan verklapt het eigenlijk al. Wat zien we? We zien drie figuren. In het midden een man met een fiets. Een man in een fietsbroekje en een fietstricot aan. Je ziet zijn buikje er een beetje doorheen schemeren. Mooie plooitjes bij zijn oksels. Er is heel veel detail gegeven aan deze figuur. Hij heeft sokken aan en schoenen en hij staat losjes leunend op een wielrenfiets. Nou, kenners die zullen zien dat de voorvork van die fiets gedraaid is en dat betekent dat het een baanfiets is. Piet van Neck was een, ja, zeg maar wereldberoemde baanwielrenner. En achter hem staan twee veel klassiekere figuren. Links zien we een vrouw met vleugels in een Grieks gewaad, met haar haren in een wrong en een archaïsche glimlach. En rechts van Piet, die ook nog zijn hand een beetje op Piet's schouder houdt, is de dood. Ja, die herkennen we van verre. Die behoeft verder geen uitleg. En die twee, die doen iets achter Piet's rug om. Je zou kunnen zeggen dat ze het op een akkoordje gooien, achter zijn rug om. Want de dood overhandigt de tafelen des doods, zoals dat heet, aan de roem. En de roem schrijft daarop de datum tot wanneer de roem van deze man, deze besnorde Piet van Neck, zal duren. En dat is 14 april 1914. 3 maanden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog fietst Piet van Neck nog een hele belangrijke wedstrijd op de wielerbaan van Leipzig. Hij krijgt een klapband, komt ten val, raakt in coma en zal enige tijd later overlijden in het ziekenhuis van Leipzig. Piet van Neck brengt een ongelooflijke grote groep sportliefhebbers en vereerders op de been. En die ook allemaal grif doneren wanneer er om een bijdrage wordt gevraagd voor het monument. Nou, dat is dit monument geworden. En het is vooral zo bijzonder. Kijk, het is 1914 dat Piet van Neck overlijdt. En we zien hier een intens moderne man in een klassieke setting. En dat vind ik het spannende van dit monument. We nemen afscheid van Piet en wandelen verder over het brede pad. Het kan niet missen, kunnen niet verdwalen zolang we op dit brede pad blijven. De flauwe bocht naar rechts en gewoon rechtdoor. Bij de bankjes blijven we een beetje rechts aanhouden. Ja, en dit brede pad is echt nog onderdeel van het plan van Springer. En hier voelen we ook goed hoe hij dat allemaal bedoeld heeft met die grafvelden. Maar eigenlijk veel prominenter nog zijn de bomen die daartussen zijn geplant. Het zijn inmiddels een reuze van bomen geworden. Vermoedelijk heeft Springer tussen de 600-700 verschillende boomsoorten geplant. En het bomenhoofd van de Nieuwe Ooster, Johan Mullenders, is enorm geïnspireerd door Leonard Springer. Dat is zijn grote voorbeeld. En Johan Mullenders heeft ook het plan opgevat om die bomenerfenis van Springer te bewaken, te conserveren en om de verzameling uit te breiden. En zijn streven is om met Stichting het Arboretum, de Stichting Bomentuin de Nieuwe Ooster, tot een aantal van 1000 verschillende boomsoorten te komen. En volgens mij is het Arboretum nu al meer dan 900 verschillende soorten rijk. Dus dat gaat de goede kant op. Inmiddels zijn we aangekomen bij een kruising. Nou, liever gezegd een plek waar 6 paden samenkomen. En hier is een hele hoop te zien. Kijk rechts nog even naar de aula en hoe mooi die weg daar naartoe en weer van afleidt. Voor u is het pad waar we zo meteen in gaan. Maar we gaan even naar links. En daar ziet u een klassiek aandoend monument met een treurende vrouw, een treurende muze met een krans in haar hand. En we zien een bijenkorf aan haar voeten en ook een masker. Nou, een masker is altijd een teken dat we hier met iemand uit het toneel van doen hebben. Nou, eigenlijk met 2 personen die enorm belangrijk waren in de Amsterdamse toneelwereld. Dat is Jan Herman Albrecht en zijn vrouw Wilhelmina Engelman. Zij leerden elkaar op jonge leeftijd kennen, toneel, zijn met elkaar getrouwd. Albrecht is nog directeur geweest van de Schouwburg. Engelman had een enorme florerende carrière als actrice. Hij overleed eerder dan zij. En toen zij 50 jaar in het vak zat, 50 jaar op het podium stond, heeft ze haar jubileum hier op de Nieuwe Ooster gevierd. Dus hier was het feest, was de ontvangst bij het graf van haar man. Daarnet ben ik het vergeten te noemen, maar aan weerszijden van het graf van Jacques Perk zaten 2 uitsteeksels. En die zitten hier ook, nog veel fraaier, en het zijn er 6. En die worden in funeraire termen acroterieën genoemd. En die zijn bedoeld om kransen op te hangen. Dus hoe meer van die uitsteeksels, van die haken, je ziet hoe belangrijker de persoon in feite die hier herdacht wordt. 6 acroterieën, nou dat moet iemand geweest zijn. Nou, die treurende muze, dat is een heel klassiek beeld van rouw, is een beetje overkomen waar je uit Engeland. En Engeland ja, was een ster in rouw en dat kwam eigenlijk door Queen Victoria. Nadat haar man overleed, heeft zij een ware rouwcultus teweeg gebracht. Ze liet bij Wedgwood rouwporselein bakken. Ze droeg zelf louter nog zwarte kleren. Dus zo'n treurende muze is echt een klassiek rouwsymbool. Maar op deze plek is nog veel meer te zien, want schuin achter die treurende muze ziet u een soort berglandschap van heel mooi gepaleist graniet. En daar ligt Cornelis Johannes van Doren begraven. Een naam die u misschien niet zegt, maar die in Japan de mensen blij maakt, om het even simpel te zeggen. Want Van Doren is een waterbouwkundige geweest die hele gebieden, provincies of delen van Japan weer vruchtbaar heeft gemaakt. Dus hier komen ook Japanse delegaties om deze Nederlander Van Doren eer te betonen. Japanners zijn ontzettend blij met Van Doren voor wat hij daar heeft bewerkstelligd. Het monument heeft de vorm van allerlei geschakelde bruggen. En die brugvormen verwijzen dan ook naar de waterwerken die hij in Japan heeft verricht. U kunt er van alles meer over lezen. Dan zet u gewoon de audio even stop en dan verdiept u zich in Van Doren. Dan nog een ander monument waar u niet omheen kunt. Dat is de vierkante zuil met de Japanse tekens daarop. En hier ligt begraven, wordt herdacht, Okawa Kitaro. En dat is de eerste Japanner die in Nederland overleden is. Die jongen nog in feite was hier met een delegatie om de scheepsbouw te bestuderen. En ook daar staat een uitgebreid verhaal zet de audio stop, lees het even na. En wij gaan namelijk verder met onze wandeling. We gaan richting oorlog en verzet. En dat doen we door links om Kitaro heen te gaan. En dan ziet u een bordje ook, vak 12. Daar gaan we links af. En volgens de algemene bewegwijziging is dit richting kantoor. Maar we zijn hier vandaag, had ik al gezegd, de tweede zondag in september. Het is echt een prachtige dag. Het is ook druk. Er zijn veel mensen de graven aan het verzorgen. Oude plantjes weghalen, de boel aanhaken. De bomen zijn nog groen, maar er zit ook al wat rood blad doorheen. Ik hoor heel veel enthousiaste halsbandparkieten vandaag. We vervolgen het brede pad. Dan ziet u in de verte al links op het grasveld een soort wachtlokaal. Nou, slecht weer. Wit, houten gebouwtje. Nou, die kant gaan we op. En zoals ik al zei, lopen we nu richting oorlog, verzet. Moeilijke jaren voor de stad. We naderen nu het punt waar veel paden samenkomen en er is hier veel te zien. Het eerste wat opvalt is aan de rechterkant twee witte grafstenen met een vlaggenmast erbij. En er staat ook iemand bij het graf. Misschien dat hij ons meer kan vertellen. Hallo, mag ik u iets vragen? Kent u iemand die in die graven ligt?
Jazeker. Een van de mensen die hier ligt, het is mijn oom, Cornelis Johannes Oostendorp. En ik ben Albert Oostendorp, de neef in leven. En de zoon van zijn broer, Gerrit, Lambertus Oostendorp. En dat is de reden waarom ik hier van tijd tot tijd ben. En ook met de 4 mei herdenking elk jaar. Mijn oom, die was lid van de Geuzengroep. Een verzetsbeweging die in het begin van de oorlog is gestart. Kort na de capitulatie. Het was een van de vroegste verzetsgroepen. Die is opgericht vanuit de wandelsportvereniging Nederlands Oranje Wandelkorps. En dat was ons bijnaam ook de Geuzen. Ze hadden ook een hoofdkwartier hier in Amsterdam. Dat was gelegen in een kelder aan de Middenweg 51 in de Amsterdamse Watergasmeer. Waar we nu ook zijn. Dus hier vlakbij. En hier werden naast het houden van bijeenkomsten ook wapens en munitie verzameld en radioapparatuur opgeslagen. Helaas, de groep heeft kort bestaan. Op 22 augustus 1941 werden de 4 verzetstrijders die hier liggen vermoedelijk door verraad gearresteerd door de Duitsers. En toen ontstond er een lange weg van veroordelingen. In januari 1942 werden zij alle vier veroordeeld tot tuchthuis- en gevangenisstraffen. Ter illustratie, dit waren processen waar geen advocaten bij aanwezig op mochten zijn. En in februari 1942 werden ze allemaal getransporteerd naar Rheinbach in Duitsland. Daarna, in april, zijn ze overgebracht naar Bonn. En daarna, in mei, zijn ze overgebracht naar Berlijn voor een herziening van de vonnissen. En toen zijn ze ter dood veroordeeld door het Reichskriegsgericht. En de reden hiervan is tot op de dag van vandaag nog steeds onbekend. 19 november 1942 is het doodvonnis voltrokken bij de militaire gevangenis in Berlijn, in Tegel. En in de jaren daarna, na de oorlog, een lange periode van onzekerheid, zijn ze in mei 1948 opgespoord door de geallieerden in Duitsland. En zijn ze via Brussel naar Nederland overgebracht en hier herbegraven op de Nieuw-Oosten begraafplaats in Amsterdam. En de zerken zoals ze nu hier staan met de Nederlandse leeuw en ook de markering Koninkrijk der Nederlanden, die is van 2016. Daarvoor was er een andere opstelling, waren vier vlakke stenen met de tekst gevallen voor het vaderland. Maar vanwege de tand des tijds en het weer, maar ook de inspanningen van de Ooster hier in Amsterdam en de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, zijn deze stenen nu geplaatst. En daarmee voldoen ze ook aan de standaard van alle oorlogsgraven in Nederland.
Aha. Ik had echt geen idee. Ja, ik wist dat hier verzetsmensen lagen, maar je denkt altijd, die zijn allemaal in de duinen, zeg maar, gefusilleerd. Ja, ja. Die hebben in Hotel Oranje gezeten. Ja. Maar ik heb geen idee dat die jongens eigenlijk uit hun stad zijn gehaald en van Bonn naar Berlijn en daar ver van huis zonder enig proces om het leven zijn gebracht. Ja, ja. Vermoord.
Vermoord, ja.
Geen idee. Ik wist niet dat er zo mee gesold is, zeg maar.
Ja, ja. Dat is ook eigenlijk wel een wat wrange samenvatting. Maar als je die reis, zeg maar, voor jezelf leest, al denkende denk maar voor jezelf eens in, als je dus met al die onzekerheid steeds naar een andere plaats gaat en niet weet wat je lot is.
Ja.
Dat is een bizar avontuur.
Maar Cornelis, of Kees, ik weet niet hoe die genoemd werd.
Cornelis Kort.
Cornelis is jouw oom.
Mijn oom, ja.
Was jouw vader en jouw oma bijvoorbeeld, waren die op de hoogte van waar hij telkens naartoe werd gebracht?
Helemaal niet.
Nee.
In het begin was er nog wel enige mogelijkheid tot communiceren met hele kleine briefjes die in wasgoed werden gestopt. Maar ook de Duitsers werden natuurlijk steeds slimmer en die haalden dat eruit. En daardoor had je helemaal geen zicht meer op de situatie. En we hebben zelfs nu tot de dag van vandaag nog wel bepaalde gaten in dat hele verhaal zitten die we gewoonweg niet kunnen invullen.
Ja, en zij zijn dan een van de eerste die zonder proces, die zo willekeurig eigenlijk om het leven zijn gebracht.
Ja, ja,
ja, de eerste lichting eigenlijk.
De eerste lichtingen zijn het geweest.
Letterlijk geuzen, ook in
precies.
Het negatieve.
Ja, ja. Ja, zeker.
Ja, dus en dan op 4 mei vindt hier dan de Amsterdamse dodenherdenking plaats. Begint hier bij het Geuzengraf en dan gaat het in stille tocht over de Nieuw-Ooster in chronologie. Dus het begint in die vroege dagen bij de eerste verzetsmensen en dan langzaam maar zeker loop je door die oorlog en zijn verschrikkingen
richting de geallieerden.
Richting de geallieerden, Nou, dankjewel.
Alsjeblieft, graag gedaan.
Mooi verhaal, goed om te weten. En voor die vier geuzen liggen nog twee verzetszussen. Daar wil ik het graag even over hebben. Vlak voor de geuzengraven ligt Nel Poters, 1915-2000. En twee graven verderop ligt haar zus, Mientje ten Dam Poters. Ze hebben vrijwel identieke graven. Een zwarte steen met een curve erin. En die twee zusters, het waren dochters van een hartstochtelijke communist. Ze hadden ook nog een broer. En er werd niet vergaderd tijdens het eten van zullen we in het verzet gaan? Nee, dat was gewoon een feit. Je ging in het verzet. Je streed tegen onrecht wanneer je het zag. Dus die hele familie zat in het verzet. Broer Pam is al heel vroeg in de oorlog opgepakt, gefusilleerd. Nel Poters is ook opgepakt. Ik laat even de taxi voorbij gaan. En is van kamp naar kamp gebracht. Is uiteindelijk in die vrouwenhulle, zoals het wordt genoemd, de vrouwenhel van Ravensbrück terechtgekomen. En was een van de vrouwen van Ravensbrück. Aan het eind van de oorlog heeft Zweden ervoor gezorgd dat die vrouwen met bussen naar neutraal Zweden zijn vervoerd. En zo de oorlog hebben overleefd. Nel Poters en dan Mientje ten Dam Poters. Zij was een van die dappere vrouwen die heeft meegewerkt aan de februari-staking. Zij werkte in een naaiatelier en heeft daar flyers rondgedeeld. Heeft mensen opgeroepen om mee te staken. Zou ze met één zo'n flyertje opgepakt zijn door de Duitsers, dat betekende dat gevangenis of nog erger, want het was een daad van verzet. En Mientje ten Dam, zoals je ziet, is heel oud geworden. Dik in de 90 en tot op hoge leeftijd is zij nog naar middelbare en lagere scholen gegaan om daar informatie te geven over wat er met haar en haar familieleden is gebeurd in de oorlog, maar ook om te waarschuwen voor de gevolgen van discriminatie, racisme, uitsluiting. Verder op dit plein het Buchenwald monument. Nou, kijkt u even rond. Het is te herkennen aan een witte urn, heel duidelijk, die door twee handen omhoog wordt gehouden, eigenlijk uit de aarde wordt getild. En in die urn bevindt zich niet alleen aarde uit Buchenwald, maar uit alle vernietigingskampen van Europa. Dus het bevindt zich daar. En dan pal tegenover het Buchenwald monument, het monument voor Albert Haan. Nou, Albert Haan was een hele bekende politiek tekenaar. En zijn bekendste werk is een pamflet dat opriep voor de spoorwegstaking van 1903. En dat pamflet toonde een man in een werkmanskiel, in een werkmansjasje en een pet, die zijn hand vooruit stak en daarmee een locomotief tegenhield. En aan de slippen van zijn jas hingen twee mannetjes met hoge hoeden, het establishment, hem tegen te houden om die daad van verzet te plegen eigenlijk. Nou, die poster, het bijschrift is nog veel bekender, namelijk "Gans het radenwerk staat stil als uw machtig arm dat wil", is getekend door Albert Haan. En die Albert Haan is een Groninger. Hij deed daar Minerva, de kunstacademie. Hij kwam naar Amsterdam om verder te leren. Het was een rechtgeaarde socialist. En je ziet ook in het monument, want laten we het daar eens over hebben, staat eigenlijk in een heel mooi Amsterdamse schoolachtig lettertype "De arbeiders aan Albert Haan". Hij is geboren in 1877 en overleden in 1918. En dit monument is gemaakt door iemand die u vast wel kent, Hildo Krop. Nou, kent u niet de naam Hildo Krop, dan toch zeker zijn werk, want hij heeft al die brugversieringen in Amsterdam-Zuid gemaakt bijvoorbeeld. En ook de gevelstenen, is echt de beeldhouwer van de stad rond die tijd, van de Amsterdamse school. En dit monument, ja, dat zit barstensvol socialistische symboliek in feite. We zien de beweging omhoog, eigenlijk als het boeg van een schip, straalt heel veel kracht uit. En aan weerszijden twee rondingen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die boeg de golven opzij duwt. En bovenop die boegvorm vier figuren. Links een man, rechts een vrouw, een babytje in de arm. Ja, een gezin dus. En aan de achterkant nog een soort spooky, spookachtig figuur. Maar dat is de genius van het verleden, zo noemt Krop die dan. Die kijkt naar achter, het verleden. En daar hebben wij als socialisten helemaal niks mee te maken. Wij gaan omhoog, zegt het monument, en wij gaan vooruit. De verheffing van het volk. En daarin speelt het gezin, vader, moeder, kind, de hoofdrol. We verlaten deze kruising, deze zessprong. En dat doen we door Albert Haan in de rug te houden en dan het brede grindpad links te nemen. En er staat ook een wegwijzer. En dan volgt u het pad naar de urnentuin. En als u op dit brede pad loopt, ziet u rechts een soort driehoekige grasvorm. En daar staan zes bomen ingeplant. Dat zijn paardenkastanjes en dat zijn loten van de Anne Frankboom die in de tuin bij het achterhuis stond. En die zijn daaruit opgekweekt tot bomen. Het zijn er zes, dus ze zijn geplant op elke punt van de Davidster. Ik loop een klein stukje verder. Er is een leuk stoeltje gebeeldhouwd uit een oude stam van een boom. En daar schuin tegenover is een groot monument. En die valt meteen op, omdat het een afwijkende vorm heeft. Een rood granieten steen lijkt het op het eerste gezicht op een onderkant van grijs graniet, drie bladen. En dit is het graf van Karin Adelmoens. Zij was bekende PvdA-politica en ook een vakbondsbestuurder. En de maker, Tom Kalle, heeft hiermee bedoeld, die rode steen, kom je dichterbij, dan zie je dat het een vorm van een rozenknop is, die half open is. Dat is Karin Adelmoens en die kijkt door de wolken naar beneden. Maar het graf is ook echt een uitnodiging tot een gesprek of tot een ontmoeting. Want je mag er met een gerust hart op gaan zitten. Daar is het helemaal voor bedoeld om even het leven aan je voorbij te laten gaan. Karin Adelmoens is eigenlijk vrij plotseling overleden aan een hartstilstand. En eigenlijk in de overlijdensadvertentie die toen in de krant verschenen, werd ook de hele tijd gerefereerd aan dat hart waaraan ze was overleden, maar ook het hart dat de motor was voor haar carrière. Je hart waarmee je alles deed. Ze was een groot voorvechter van emancipatie. Niet alleen vrouwenemancipatie, maar ook mannenemancipatie. En alles wat ze deed, was ze voor gelijke verdeling van zorg en arbeid. Karin Adelmoens, ze wordt erg gemist binnen de partij. Vanaf haar monument vervolgen we eigenlijk het pad waar we al op liepen. En dat mondt langzaam uit in het VIP-laantje. Althans, zo wordt dat hier onder medewerkers op de Nieuwe Oosters genoemd. En bij de splitsing houden we rechts aan. Het is een laantje wat populair is onder bekende Amsterdammers, culturele beroepen. Wie ligt aan het VIP-laantje begraven? De Teun de Vries, ontzettend productieve schrijver. Hij schreef onder andere Het meisje met het rode haar. Maar ook Jan Blokker heeft hier gelegen. Zijn graf is inmiddels alweer weg. Mies Bouwhuis, kinderboekenschrijfster en ontzettend betrokken bij de Dwaze Moeders in Argentinië. Ze was ook fel gekant tegen de komst van Solrecchieta na het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En wie liggen hier nog meer aan dit laantje? Links ook een heel avant-gardistisch graf met twee in elkaar botsende sterren. Willem Breuker van het Willem Breuker collectief. Maar naast Willem Breuker is een monument voor Theo Thijssen. Even voor de luisteraars thuis weer. Het is ongeveer 3 meter hoog. Het is van glas en daarin zitten 3 blauwe vleugelvormen verwerkt. Het typische Jan Wolkers monument. Theo Thijssen staat erop in heel eenvoudige lettertypes. En het jaar van geboorte 1879, het jaar van overlijden 1943. Theo Thijssen, ik denk toch zeker een bekende naam. Schrijver van Kees de Jonge, De Ochtend van het Leven, De Gelukkige Klas. Maar Theo Thijssen was naast schrijver ook onderwijzer in hart en nieren en zat ook in de onderwijsbond. En vanwege dat bondswerk, het vakbondswerk, is hij na die februaristaking opgepakt en in de gevangenis gezet. En hij ging erin als een hele vitale, in de oorlog was niemand echt vrolijk, maar een vitale man. En kwam eruit als een gebroken mens. Een aantal beroertes en een longontsteking waren de doodsoorzaak. Hij is toen in een algemeen graf begraven. Misschien kort iets over algemene graven. Daar is ruimte voor 4 kisten in feite. En die gelden voor 10 jaar. In 1953, dus 10 jaar nadat hij begraven was, is zijn graf geruimd. En dat is een van de grote spijtdossiers van de Nieuwe Ooster. Ze hadden zo graag gewild dat ze de tijd konden terugdraaien en dat ze een nieuw graf voor Theo Thijssen konden maken. Nou, dat is dus niet gelukt en in plaats daarvan is dit monument gemaakt door Jan Wolkers. Het is ingewijd door Job Cohen. Alle Thijssen liefhebbers waren hierbij aanwezig. Pal tegenover het monument voor Theo Thijssen staat een tulpenboom. Nu, half september, zit hij nog heel mooi in blad. Het is een beetje een esdoornachtig blad, maar het is een tulpenboom. En dichterbij komend staat ook op het bordje een Jan Wolkersboom. Zoals ik aan het begin op het voorplein al heb verteld, is Jan Wolkers na zijn dood in 2007 hier gecremeerd. En de as kan niet meteen met de nabestaanden worden meegenomen. Dat wordt altijd later overgedragen aan de familie. In dit geval heeft de as van Jan Wolkers een hele bijzondere reis gemaakt. Die is door de toenmalige directeur van de Nieuwe Ooster hoogstpersoonlijk naar Texel gebracht. De urn op de bijrijdersstoel, over de snelweg, op de boot, naar het landgoed van Wolkersen op Texel. En daar, om de cirkel rond te maken, is zijn as uitgestrooid onder de tulpenboom, een familielid van de boom die we hier zien. Vanaf de boom van Jan Wolkers en het monument voor Theo Thijssen lopen we nog een heel klein stukje over die brede grindlaan en die splitsicht in een vork. Dan gaan we linksaf. En hier voelen we aan alles dat we een ander stuk van de Nieuwe Oosten betreden. We verlaten het oude deel van Springer, de kronkelpaden maken plaats voor meer lineaire paden, veel rechtere paden. Dit is het asbestemmingsgebied. Stel dat er op een dag 10 uitvaarten plaatsvinden op de Nieuwe Ooster. Dan zijn 7 van die uitvaarten crematies en 3 zijn begrafenissen. Er wordt veel minder begraven dan gecremeerd. Nou, om die mensen en de families, de nabestaanden, een fysieke plek te geven waar ze naartoe kunnen gaan om hun dierbaren te herdenken, heeft de Nieuwe Ooster dit asbestemmingsgebied aangelegd. En dat wordt de streepjescode genoemd. Zou je er met een drone boven vliegen, dan zou je dat heel goed kunnen zien. Er zijn smallere strepen, bredere strepen en elke streep in de streepjescode heeft een ander gevoel. Laten we maar eens even kijken wat er te zien is. Dus we zijn naar links gegaan bij de wig. En blijf dat pad even vervolgen. Dan ziet u al een groot grijs gebouw. Modernistisch. Lijkt een metalen gebouw. Daar lopen we aan voorbij. En dan nemen we kort daarop een pad naar rechts. En dat is het Varenbos. Dat is 1 streepje van de code en het wordt het Varenbos genoemd. Het is een sfeervol stuk dit, met de berkenbomen en her en der een zerk die bijna verdwijnen tussen de klimop en de uitgegroeide varens. En als we dan een stukje verder lopen, dan zien we een ingang tot het columbarium. En je zult zo merken, als we daar binnen zijn, dan krijg je een gevoel alsof je in Rome bent of in Lissabon op een begraafplaats. Een heel zuidelijke mediterraan gevoel, vanwege de urnen die in de muur staan. Oh ja, ik zou het haast vergeten, daar kunnen we echt niet omheen. Vlak voor het columbarium staat een ijzeren pilaar, standaard. En er zit een stalen fototoestel in van Cortenstaal. Dat is helemaal verroest en er staat op kijk. En dat is het monument voor de fotograaf. Ik loop even naartoe, zodat ik het goed zeg. Ronald Swering. En als ik hier met een groep wel eens langskom, dan is er altijd wel iemand die vraagt, is er een welstandscommissie op de Nieuwe Ooster? Is er een keurcommissie die zegt, dit monument mag hier wel geplaatst worden en dat niet? Nou, die is er wel, maar dat is niet een heel strenge commissie. En in dit geval past het materiaal, het staal van die standaard eigenlijk ontzettend mooi bij de huid van het columbarium. Dus hier heeft het fototoestel van Ronald Swering een hele mooie plek gekregen. We zoeken nu een ingang in het columbarium, dus niet meteen rechtdoor lopen, maar nog eventjes naar links, zodat u erin kunt. Ja, hier kunnen we rechts erin. Columbarium deel 3 loop ik nu. En er staat een stoel en de sfeer is hier direct anders. Je hoort het ook aan de akoestiek, dat die meteen verandert. Het is een hele mooie, intieme ruimte. Er zijn nog heel veel vakken leeg. Maar goed, dit gebied is ook niet zo oud van de Nieuwe Ooster. En we gaan op een soort natuurlijke manier lopen we eruit. Als u eruit komt, wil ik vragen een beetje rechts aan te houden, zodat we mooi aanlopen op de urn van Helle Hazen. Want die heeft in deze streepjescode een plek gekregen. Naar links, richting vijver. En dan in de code voor de vijver. Daar staan ook weer berken en heel veel lavendel. En dan ziet u, even goed kijken, een heel klein petrol, turquoise kleurig, zeegroen kleurig urntje staan. Nou, en dat is de urn van Hella Hazen. We zouden zo aan voorbij lopen. Het is ontzettend bescheiden. Eigenlijk zoals de vrouw zelf ook was. Hella Hazen, ja, die schreef in de tijd dat de Nederlandse literatuur gedomineerd werd door de grote 3. Moelisch, Reven, Hermans. En er was nooit eens iemand die bedacht, misschien zijn het er wel grote 4. Of misschien is het er maar grote 1. Hella Hazen, nee, in alle nederigheid, zoals deze urn, heeft zij gewerkt aan een oeuvre dat nog steeds veel gelezen wordt. En deze urn, je ziet ook dat daar een een ring omheen is gegraveerd. En wanneer u dichterbij komt, dan ziet u dat het een handschrift is. Daar is iets geschreven. Het is het handschrift, het oorspronkelijke handschrift van Helle Hazen. En het is de eerste regel uit haar beroemde boek Oeroeg, het boekenweekgeschenk van 1948, waar ze bekend mee werd. En de zin gaat als volgt. Oeroeg was mijn vriend. Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oeroeg in mij. En dat staat erop, compleet met verschrijvingen en doorhalingen. Dus in die zin is het een heel persoonlijk monumentje geworden. We nemen afscheid van Helle Hazen en lopen naar het water, naar de Urnevijver. Weer een heel andere sfeer binnen die streepjescode. He, voor mensen die van water houden, die altijd op een woonboot hebben gewoond. Die zouden kunnen overwegen om hun as in een van deze schalen te laten bewaren. In elke schaal, Garon-schalen worden die genoemd, naar de veerman van de onderwereld, Garon. De Griekse onderwereld. En in elke schaal zitten vier compartimenten. Dus is er plaats voor vier urnenresten, asresten. Het is een ontwerp van Maria van Kesteren. Staan we voor de vijver. Dan gaan we naar rechts. En dan slaan we weer links af. Zodra we voorbij het water zijn. Dus linksaf voorbij de vijver. En dan alsmaar rechtdoor lopen tot u tegen een enorm grote conifeer aanstuit. Je kunt hem al zien. Het is een hele piramideachtige vorm. Een enorme boom. En daar gaan we naartoe. Hé, daar loopt iemand die ik ken. Een bekend gezicht. Ja, dat is Jos van Hest. Dat is zeg maar de literatuurdeskundige van de Nieuwe Ooster. Hij geeft hele interessante lezingen bij graven van dichters en schrijvers die op de Nieuwe Ooster begraven zijn. Jos, wat ga je vandaag doen?
Nou ja, ik heb hier vandaag maar liefst twee schrijversrondleidingen. En het is een project wat ik al jaren doe. Dat heet Dode Schrijvers, Levende Woorden.
Heel toepasselijk.
Ja, en dan gaan we naar een schrijversgraf. En dan vertel ik daarover het leven van die schrijver. En ik lees voor uit zijn of haar werk. En dat is altijd heel bijzonder om mee te maken. De woorden van iemand die overleden is en die daar begraven is. En die gaan dan opnieuw klinken. Juist op die plek is dat heel bijzonder. Dus dat doe ik al een hele lange tijd. En meestal naar één schrijver toe. Dus naar één graf. Er staan dan stoelen klaar.
Oh, mooi.
En er is publiek en zo. Maar vandaag doe ik een rondleiding langs verschillende schrijversgraven.
En wie bezoek je vandaag?
Ik ga naar Jacques Perk. Ik ga naar J.J. L. ten Katen. Heel bekend van de markt, hè? En van de Ten Katenstraat en het Ten Katenplein. En die heeft een heleboel straten in diverse steden in Nederland. Maar er was een dominee-dichter. Die ligt hier ook begraven. En er zijn leuke dingen over te vertellen. Ik ga naar Jan Mens.
Oh, Jan Mens, leuk. Ja.
Ja, Jan Mens, die was in de jaren 60 een zeer groot geliefde schrijver.
Dus Jan Mens en verder nog vandaag?
Jan Mens en we gaan naar Cornélie Huygens. Een vrouw die bijna niemand kent, maar een hele belangrijke feministe, ook een schrijfster. Als we het redden, gaan we naar Nessio. Maar dat graf, dat is een beetje in een uithoek. Een vergeten schrijfster, maar heel mooi, Mary Dorna.
En jouw hier favoriet?
Nou, mijn favoriet. Oh, daar vraag je wat.
Je denkt, oh, vandaag is het de beurt aan.
Ik vind Ed Hoornik nog altijd heel erg boeiend. En mooie poëzie geschreven, heeft hij. Ik heb niet zozeer ik vind Mary Dorna. Ik hou wel erg van vergeten dichters en schrijvers. Het laat ook zien hoe relatief eigenlijk alles is, de roem. En ook de literatuur. Wat we nu geweldig vinden, wat nu prijzen krijgt, terecht. Daar doe ik niks van af. Maar wie leest dat nog over 10, 20, 30, 40 jaar? En dat vind ik ook wel weer mooi van een begraafplaats. Het is ook een plek van vergeten en van verwerken.
Mooi gezegd. Dank je wel, Jos. Volgens mij staat jouw groep op jou te wachten.
Ja.
Ik wens je een hele mooie wandeling. Het weer zit enorm mee.
Goed, hè? Ja.
En de volgende wandeling ben ik erbij. Dank je wel.
Dank je wel. Jullie ook.
Joe.
Dag.
Dag. Wij lopen nu tegen die grote conifeer aan. Kan echt niet missen. En we gaan even links de rotonde om. Dan wijs ik nog eventjes naar plekken die heel interessant zijn, maar waar we vandaag niet aan toe komen. Want namelijk het eerste pad naar links, als u dat uitkijkt, dan ziet u daar een wit vrouwenhoofd. Een sculptuur van een wit vrouwenhoofd. De beeldhouwster Femi Otte loopt een stukje verder op die rotonde. Het tweede pad naar links. En u ziet daar al een wit gebouwtje boven de groene heg uitsteken. Dat is het islamitisch grafvak. Daar gaan we niet naartoe, maar daar mag u later zelf een keertje naar terug. Erg mooi. En wij nemen op deze rotonde rondom die grote conifeer het derde pad naar links. En dan gaan we naar het meest omstreden monument van de Nieuwe Ooster. Een monument dat, moet u zich voorstellen, tot 2004 pal achter de aula stond. Dus dan vond er een begrafenis plaats. Dan was de herdenking voorbij, gingen de deuren open. En dan was dat monument, en het is werkelijk een heel groot, indrukwekkend brok graniet, het eerste wat je zag wanneer de deuren open gingen. Die laan van de hemel, zoals Springer het had bedoeld, werd in feite onderbroken door het grote monument. Dus de stoet met rouwenden moest altijd eerst een klein bochtje nemen om dat grote monument heen, voordat de weg vervolgd kon worden. Dus het was echt een interruptie van die zichtlijn. En het grote monument is ook een hele mooie illustratie van dat de geschiedenis altijd in beweging is. Want de persoon die daar herdacht wordt, een laatste rustplaats gevonden heeft, was in zijn tijd de grootste held die Nederland had. En is in onze tijd iemand waar ernstige vraagtekens bij geplaatst zijn. We lopen links om het monument voor de gevallen voor het vaderland, mei 1940 heen. Ook hier wordt de vlag half stok gehesen bij de dodenherdenking. En dan moeten we nog even langs een paar taxusbomen. Ook interessant, die taxus, daarvan wordt taxol gemaakt. En dat is een belangrijke kankermedicijn. Dus in een bepaald jaargetijde komen hier vaak vrijwilligers ook van het arboretum om die te oogsten. En het wordt dan opgestuurd naar laboratoria die het medicijn maken. Goed. Van de taxus naar het monument van Johannes Benedictus van Heuts. Dat is de man waar ik het net over had. We lopen aan op de achterkant. We gaan even lezen wat erop staat. Want daar staat het cv van Jo van Heuts, zoals hij ook wel genoemd wordt. Nou ja, lees maar mee. Luitenant-generaal van het Nederlands-Indische leger. Adjudant-generaal van Hare Majesteit de Koningin. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Civiel en militair gouverneur Atje en omgeving. Gaat nog even door. Groot kruis, Nederlandse leeuw. En dan staat er geheel toepasselijk enzovoorts. Punt. Dus de man was nog veel meer. Hij was zoveel en zo belangrijk dat het niet eens op dit enorme monument past. Weer voor mensen die thuis meeluisteren. Ik heb het uitgemeten. Het is ongeveer 6 meter breed. En 10 meter lang, nou 60 vierkante meter. Daar is elke Amsterdammer ontzettend blij mee als hij daar mag wonen in zo'n groot appartement. Het is gemaakt van rode graniet. Het houdt het midden tussen een Egyptische tempel, een Azteken monument. Het is in elk geval een en al kracht en gespierdheid die hier tentoon wordt gesteld. Er staan twee wakers hier aan de achterkant met spierballen en brede torso's op blote voeten. Hier wordt gewaakt met strenge hand, zou je kunnen zeggen, met veel machtsverstoon over een belangrijk iemand, Johannes Benedictus van Heuts. Van Heuts, in de jaren 20, krijgt een staatsbegrafenis. Dat is na en voor Van Heuts niemand anders overkomen als niet lid van het Koninklijk Huis. Hij is het enige die dat heeft gekregen. Hij lag opgebaard, moet u zich voorstellen, in de Vierschaar. Dat is de mooiste gebeeldhouwde kamer van Amsterdam in het Paleis op de Dam. Daar lag Van Heuts opgebaard. En vanuit Nederlands-Indië waren de stoomschepen onderweg geweest naar Amsterdam. De stad was vol met militairen die hier allemaal kwamen om hem de laatste eer te bewijzen. En er ging een grote rouwstoet zo naar de Nieuwe Ooster. Nou, niet tot dit punt, zoals ik net zei, is hij pal achter de aula begraven. We lopen langs links of naar rechts naar de voorkant. Maakt niet uit welke weg u kiest. En voel dan ook de lengte van dat monument. Het is echt ongekende proporties. Ik denk, ik weet het niet zeker, maar zo grote monumenten kennen wij in Nederland helemaal niet. We hebben ook die monumentcultuur niet. Dus het zegt iets over de grandeur van die man op het moment dat hij stierf. Nou, zo zonnig als de achterzijde van dit monument is met zijn cv en eigenlijk zijn roem staat daar gebeiteld. Zo schaduwrijk en donker is eigenlijk die voorkant van het monument. Dan gaan die 5 trapjes naar beneden, een donkere poortje, kunt het bijna niet zien. En zo is ook het verhaal van Van Heuts, want hij werd beschouwd als een held in zijn tijd. Maar inmiddels weten we wat Van Heuts en zijn officieren en onderofficieren hebben aangericht in Atjeh. En dat zijn oorlogsmisdaden. Dus het verhaal van Van Heuts heeft een hele grote schaduwzijde, is eigenlijk een donkere pagina in de Nederlandse geschiedenis. Van Heuts in de rug. En dan is het recht doorlopen. Moeten we even om een boom heen, om een kleine rotonde heen. Links of rechts mag u zelf kiezen. Als u maar met Van Heuts in de rug rechtdoor naar het licht gaat lopen weer. Want daar komen we op een open stuk van de Nieuwe Ooster. Het heeft een beetje een dreigende naam. Dat is het Calamiteitenveld. Eigenlijk had Springer daar grootse plannen voor dat stuk in zijn ontwerp. Daar zou een crematorium komen en daar zou ook columbarium komen, maar daar was helemaal geen geld meer voor. Dus dat is nooit gerealiseerd. Maar dat veld is altijd open gebleven voor het geval er een ramp in Amsterdam plaats zou vinden of in de buurt van Amsterdam. Stel nou dat er een vliegtuig neer zou storten, dan zou hier in allerijl een massa mensen begraven kunnen worden. Terwijl we naar het calamiteitenveld lopen, ja, zal het u niet ontgaan dat we ineens door een soort Chinatown, zo wordt het hier genoemd, lopen. Heel veel stenen met portretjes van Chinese mensen en Chinese tekens. En achter sommige graven ook omgekeerde figieten. Dat is heel handig om dingetjes in te verbranden, want een deel van de gedenkcultus van de Chinezen heeft te maken met het gunstig stemmen van de overledenen en met het paaien eigenlijk van de kwade geesten. En om die overledenen een mooi ander leven te bezorgen, worden allerlei aardse goederen meegegeven in de vorm van papier. Dus er wordt geld verbrand en er worden auto's van papier verbrand, maar ook hele alledaagse voorwerpen als een stoomstrijkijzer, zodat het die geest of de dode aan niets ontbreekt in het hiernamaals of in het andere leven. Nou, langzaam doorlopend stuiten we inderdaad op die strook gras die het calamiteitenveld wordt genoemd. En daaromheen zijn allemaal dezelfde bomen geplant. En die geven eigenlijk de platte grond aan van wat Springer hier had bedacht. Dus dan voel je een beetje architectonisch hoe hij dat bedacht had. Voor het veld, calamiteitenveld, gaan we naar links. En lopend over dat grindpad ziet u een soort Grieks tempel aandoend monument. En dat staat op Petalo. En boven de naam Petalo hangt een omgekeerd hoefijzer. Dat is het monument van Coca Petalo. De Zigeunerkoning werd hij in zijn tijd genoemd. En zoals ik zei, heeft hij een magnetische werking gehad. Nadat hij hier begraven is, kozen heel veel Roma, en niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België, Frankrijk, voor een plek op de Nieuwe Ooster. Het zijn vaak meerdere grafplekken en het zijn ook vaak keldergraven. Het kost een fortuin om zo'n graf te bouwen. En Coca ligt hier met andere familieleden. We blijven op het pad, lopen de rotonde verder langs. We laten het pad naar links, links liggen. We ronden de rotonde. En dan ziet u al een beetje recht voor u aan de linkerkant een monument. Wat een beetje Grieks aandoet. Grieks klassiek monumentje. Met een glimmend zwart hek ervoor. Met 2 punten op de uiteinden. En daar gaan we even stilstaan, want dat is van Johanna Kleine-Gartman. Ik heb haar naam al eerder laten vallen in het verhaal over Suze Sablerol. Johanna Kleine-Gartman was de grande dame van het Nederlandse toneel. Zij is te vergelijken met al die grote, belangrijke toneelspeelsters. Mary Dresselhuis, Kitty Kobwa, die was natuurlijk veel moderner, maar die lang op het toneel staan en allerlei rollen spelen in hun leven. Zij was ook heel erg betrokken bij de oprichting van de Nederlandse toneelschool, de Amsterdamse toneelschool. Voor het geld hoefden ze dat niet te doen, dus ze vroeg ook bijna geen gage. Ze ging eigenlijk een soort van vrijwillig lesgeven. Zo belangrijk vond zij het dat een nieuwe generatie acteurs en actrices goed leerden articuleren en een nette voordracht hadden. Johanna Kleine-Gartman, heel belangrijk, want ze heeft een plantsoen gekregen dat naar haar vernoemd is. En dat is het plantsoentje precies tegenover de balie bij de Stad Schouwburg, bij het Leidseplein. Ik wil ook nog even kort iets vertellen over de rijkdom aan symboliek van dit monument. En het is eigenlijk tweezijdig. Eerst even naar het stenen gedeelte, heel mooi. Haar profiel en daaromheen een palm. En dan rechts kronkelt daar een lauriertak omheen. En de maskers die we ook al eerder hebben gezien, het harlekijntje. Ach, dit is allemaal roem, roem, roem. Palm, eeuwige roem. Laurier is ook een plant die altijd groen is, dus eeuwige roem. Dit is eigenlijk heel klassiek. En klassiek bedoel ik voorchristelijk. De Grieken, Romeinen. Dit is een uiting van, wauw, jij was groot en we zullen je nooit vergeten. Eeuwigheid. En het gekke, maar ook het interessante van dit graf is dat in het hekwerk een symboliek zit met een heel ander gevoel. Je zou het kunnen zeggen een christelijke symboliek, want hier gaat het over vergankelijkheid. Bovenop de hoekstukken staan twee zandlopers met vleugels. Dat is een heel klassiek vergankelijkheidssymbool. De tijd vliegt. Dat is heel christelijk. We kunnen het in dit aardse bestaan heel erg naar een zin hebben. Maar er komt een moment dat we ons moeten verantwoorden tegenover diegene die daarboven op de troon zit. Dus mens gedenkt te sterven. Memento mori. En er zit meer van die symboliek in dit hekwerk. Want vooraan zien we bijvoorbeeld een slang die in zijn eigen staart bijt. Dat heet de Ouroboros. En dat is de keerkring van het leven. Stof tot stof. En we zien daar een zeis. Nou, we weten allemaal van wie dat de accessoire is. En we zien ook een fakkel die naar beneden is gericht. Het licht dat is gedoofd. Dus in het stenen gedeelte van dit monument is het roem. We zullen je nooit vergeten. En in dat hekwerk is de boodschap eigenlijk wat zwaarder, wat bedrukter. Mens gedenkt te sterven. En nu we hier toch staan, staat u met uw neus naar Johanna Kleine-Gartman toe. Dan ziet u rechts in uw ooghoeken de hond al liggen. Gaan we heel even naartoe. Het is een mooi mens wat hier ligt. Meneer Westerman. Dit was nou zo'n man die in dat laatste kwart van die 19e eeuw de stad meenam in de vaart der volkeren. Hij was ontzettend initiatiefrijk, een echte ondernemer. Hij was betrokken bij de oprichting van Arti en Amicitia, de kunstenaarskring. Hij had een omnibusmaatschappij, dus een bus met paarden ervoor. Dus hij bemoeide zich ook met het openbaar vervoer. Dus hij deed van alles om de Amsterdammers het leven leuker en aangenamer te maken. Zo was hij dus ook medeoprichter van Artis. En in zijn laatste wilsbeschikking heeft hij bepaald dat zijn huis aan de plantage Middelaan, dat daarin een schouwburg moest komen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat is de Hollandse Schouwburg geworden. Een beladen plek in de plantagebuurt, want dat is de plek waar Joodse mensen zich dienden te verzamelen alvorens ze werden afgevoerd naar het Muiderpoortstation voor de trein naar Westerbork. Maar de Hollandse Schouwburg is gedoneerd door Westerman. We lopen een paar passen terug naar Johanna Kleine-Gartman en piepen dan gewoon door de bosjes, en daar is een soort pad, naar rechts. Dus tussen Kleine-Gartman en Westerman is een pad naar rechts en het loopt een beetje naar beneden. En dan nemen we de kortste weg weer naar het grindpad, zodat we een hele mooie aanlooproute hebben naar het fraaiste monument van de Nieuwe Oosten. Piet van Neck is bijzonder. Kleine-Gartman, zoals we net hebben gezien, ligt er niet om. Maar nu lopen we naar het onomstreden mooiste monument van de Nieuwe Ooster. En bij het grindpad naar rechts. Ah, en terwijl we hier lopen en er een motor verderop keihard voorbij rijdt, zien we ook het monument van Jos Brink. Er staan altijd bloemen bij het graf van Jos Brink. Er wordt nog steeds ontzettend veel bezocht. Maar tegenover Jos Brink, van dezelfde schitterende witheid zou ik bijna willen zeggen, ja, het mooiste monument van de Nieuwe Ooster, Therese van Delft-Zwartser. En zij, het staat er ook op, portretschilderes. Geboren in 1851, gestorven in 1918. We zien een vrouw ten volle uit op een kussen liggen. Een kussen met hele rijke zware kwasten. En dan ligt er een kleed getrapeerd over haar lichaam. Heel duidelijk te zien dat aan elke mouw 4 knoopjes zijn. En ook van voren sluit haar jurk met knoopjes. Haar voeten steken een beetje door het laken omhoog. En ze ligt met haar ogen dicht, de handen gevouwen. En dit marmeren doodsbeeld eigenlijk is gemaakt door haar zus Georgine Zwartsen. Maar eerst nog even terug naar hun familie. Het is een bekende kunstenaarsfamilie in Amsterdam. Vader is een bekend portretschilder. En Therese geeft al heel jong blijk van ook een enorm schildertalent. En ze wordt een beetje door haar vader onder de hoede genomen om hem op te volgen. Al op 15-jarige leeftijd voert ze grote opdrachten voor hem uit. Zoals ik zei, was ze portretschilder. En zij heeft eigenlijk al die rijke, chique Amsterdamse familieleden geschilderd. Ga naar Museum van Loon en daar hangen heel veel portretten van leden van de familie van Loon, geschilderd door Therese Zwartsen. Ook leden van het Koninklijk Huis enzovoorts. Het verhaal van dit monument is ook heel interessant. Therese Zwartsen is aanvankelijk begraven op Zorgvliet onder een hele eenvoudige grafbedekking. En haar zuster is toen begonnen aan het vervaardigen van dit monument. Toen het af was, is het geplaatst in het Stedelijk Museum. Het was immers een kunstenares en daar is dat monument geplaatst. En al die jaren dat Therese Zwartsen op de Zorgvliet lag, heeft ze onder een eenvoudige steen gelegen. En dit monument is vanwege de grootte in een depot terechtgekomen van het Amsterdam Museum en is eigenlijk pas hier op de Nieuwe Ooster, nadat de familieleden de grafrechten op Zorgvliet niet wilden verlengen, is Therese Zwartsen herbegraven op de Nieuwe Ooster en voor het eerst, en het was in de jaren 60, verenigd met dit monument. Ja, nu komen we langzaam maar zeker aan het einde van de rondleiding en lopen we eigenlijk via een mooie lommerrijke route richting de uitgang. We laten het grote pad links liggen en we gaan eigenlijk het kleinere pad wat er parallel aan loopt. Dus staat u met uw rug naar Therese Zwartsen, gaat u meteen naar rechts. En ook hier weer zo'n kleine rotonde, een ronde vorm met een joekel van een boom in het midden. En dan gaan we rechtsom en dan lopen we door het donkerste laantje van de Nieuwe Ooster. Komen we uit het donkerste straatje van de Nieuwe Ooster. Voor het monument van Potgieter gaan we naar links. Dan gaan we naar twee belangrijke zielzorgers van de stad Amsterdam. De eerste is dominee Polane. Ik zal zo zeggen waar zijn graf is. Het is aan de linkerkant. Op de kop van veld 37. Er staat een schaapje gegraveerd in een zwarte steen. Dominee Rudy Frank Polane. Hij was predikant van de Evangelische Broedergemeente, waar heel veel Amsterdamse Surinamers lid van zijn. Op internet zijn nog filmpjes te vinden van zijn preken. Een enorme, enthousiasmerende dominee, ook een hele belangrijke mensenrechtenactivist. Wat heel mooi is, dat op de ochtend van Eerste Paasdag leden van die Evangelische Broedergemeente een paar vrouwen hier komen zingen. En dan doet Bert Hilhorst, die woont in een van die drie huisjes bij het begin, doet de poort extra vroeg voor ze open, zodat ze hier voor hun dominee kunnen zingen. En schuin tegenover dominee Polane, aan het grote pad, in vak 19, dat ziet u al, is een soort verzamelgraf, een soort 9 identieke stenen, rechtopstaande stenen. En daar ziet u misschien een portretje, een reliëfje. Een portret dat eigenlijk al van verre te herkennen is als dat van Major Boshart. Ze wist als jong meisje al dat zij heilsoldaat wilde worden. Ze groeide op in Utrecht, maar zoals in het echte leger ook. Je kunt wel verlangens hebben van ik wil uitgezonden worden hier of daar naartoe of legermeisjes of zo. Het is de leiding die kiest en zij werd uitgezonden naar Amsterdam en ging hier met weeskinderen werken. Ze heeft ook nog een onderscheiding gekregen uit Israël, de Yad Vashem-onderscheiding, omdat zij ervoor gezorgd heeft dat Joodse weeskinderen via Amsterdam-Noord naar onderduikadressen zijn gebracht. Goed. Na de oorlog komt ze te werken in de Nieuwmarktbuurt en is ze daar een heel graag geziene figuur op de wallen. Ze brengt daar de strijdkreet rond. Elke prostituee en pooier die kent haar. Ze wordt met open armen ontvangen. Er zijn hele mooie foto's uit die tijd dat prinses Beatrix nog op een soort snuffelstage gaat. Die wil weten hoe het echte leven eruit ziet. En die mag met majoor Boshart een wandeling maken over de wallen. Moet incognito. Maar toch zie je van verre al dat het majoor Boshart en prinses Beatrix zijn. Kunt u googlen. Prachtige foto's. Maar dan moet haar belangrijkste moment van roem nog komen. En dat gebeurt in het televisieprogramma. Nou, destijds als het werd uitgezonden zat iedereen voor de buis. Villa Velderhof. En Velderhof had dan een villa, nodigde dan twee contrasterende Nederlanders uit. En Majoor Boshart werd voor het programma uitgenodigd samen met Herman Brood. Dus de junkie en de heilige, zullen we maar zeggen. En die konden het ongelooflijk goed met elkaar vinden. En dan legendarisch zijn de beelden dat Majoor Boshart Herman Brood in bad doet en zijn rug wast. Iedereen heeft het gezien en het heeft beide figuren nog bekender en geliefder gemaakt dan ze al waren. Ze wordt gezien als de engel van de wallen, de koningin van de zeedijk, noem maar op. Er is ook een brug naar haar vernoemd in het Nieuwmarktgebied. Van Majoor Boshart blijven we op het brede grindpad, lopen langs de bankjes. Oh, wacht, heel mooi, mag ik niet vergeten te vertellen. Tegenover die bankjes, ja, maar dat is vooral heel mooi in mei, staat de zakdoekjesboom. Nou, als er één toepasselijke beplanting is voor op een begraafplaats, dan is het de zakdoekjesboom. Hij heeft ook een Latijnse naam, Davidia involucrata, maar het is schitterend. Om de vruchten heen zitten dan twee dekbladen en die ontkleuren, die worden wit, bijna vliesachtig. En dat in die bloeiperiode hangt dus die hele boom, lijkt het net alsof die vol zakdoekjes hangt. Er zijn mensen die speciaal voor de bloeiende zakdoekjesboom naar de Nieuwe Oosten komen. In mei, half mei ongeveer. Goed, dat gezegd hebbende, over het brede pad gaan we nu echt richting uitgang. Nemen nog even afscheid van twee belangrijke schilders. Impressionisten, ze behoorden eigenlijk ook tot die groep van tachtigers waar Jacques Perk tegenaan schuurde. En ik zal zo hun namen zeggen, als we er zijn. Ze lopen rechtdoor, het brede pad. We naderen een kruising en dan zien we aan weerszijden eigenlijk weer grote Roma-graven. Links zelfs een Roma-graf met een soort terrasje erbij, met twee witte stoelen. En voor die kruising gaan we rechts naar die twee schilders en dat zijn Witse en Breitner. Als u een bordje vak 20 ziet, dan zit u goed. heel klein stukje nog met de bocht mee. En daar is een... staat een bordje voor hun graf. Het zijn twee opstaande stenen, twee liggende stenen. Hun echtgenotes liggen hier ook. Ja, Georg Breitner en Willem Witse. Bent u bekend met hun werk? Ik weet het niet. Breitner is iets bekender dan Witse. Breitner kennen we van zijn prachtige serie Meisjes in Kimono. Maar Breitner is ook bekend geworden van zijn stadsgezichten van Amsterdam. Heel bekend, Zicht op de Dam. En daarbij zien we een regenachtige dam, Paleis op de Dam op de achtergrond. En daarvoor een drukte van je welste. En dat is typerend voor Breitner, want hij was ontzettend tuk op beweging. En in die tijd, ik heb het al eerder genoemd, zo 1880, 1900, is Amsterdam veranderd van een dorp in een wereldstad, zeker voor Nederlandse begrippen. En Georg Breitner stond vooraan bij de sloopwerkzaamheden. Hij vond het fantastisch om die stad te zien veranderen. Hij vindt het ook fantastisch dat dingen werden afgebroken en weer opgebouwd. Reuring, verandering, beweging. Wat Breitner ook deed, hij ging er met zijn fototoestel op uit. En hij had al heel snel in de gaten dat een ontzettend goed hulpmiddel voor het schilderen was. Willem Witse, zijn goede vriend Willem Witse, was veel romantischer. Dat was voor meer iemand van omkijken. Hij ging naar dezelfde plekken als waar Breitner zijn ezel opzette. Alleen Witse was geïnteresseerd in datgene wat verdween. Er komt een kanta voorbij gereden. Die laten we even rustig passeren. Hallo. Die meneer zwaait. En Willem Witse wilde met zijn etsen en zijn tekeningen en zijn schilderijen vasthouden, vastleggen wat ging verdwijnen. Hij had een boot, een soort atelierboot, en daarmee voer hij de Oude Schans op en ging daar dan zitten schilderen, achterkantjes van de wallen, de Nieuwmarktbuurt. Ze hebben ook samen atelier gedeeld, onder andere aan het Oosterpark. En dan is de cirkel eigenlijk weer rond het Oosterpark, aangelegd door Springer, waar die eerste Oosterbegraafplaats was. En op een van de tekeningen van Willem Witse kun je ook de zerken en de kruisen zien die op die Oosterbegraafplaats stonden. Nou, van dat Amsterdam gaan we ondertussen terug naar ons Amsterdam, naar onze tijd. Langzaam maar zeker zoeken we weer onze weg naar de uitgang. Als we teruggaan naar de kruising van waar we net zijn gekomen, dan kunt u rechtdoor lopen of rechtsaf en u zit altijd weer bij het voorplein komen. Ik hoop dat u iets hebt opgestoken van deze audiotour, maar ik wil u toch ook echt uitnodigen om nog eens terug te komen naar deze plek. Vandaag is het mooi in september, maar in de winter, in de lente, in de zomer, de Nieuwe Ooster is in elk jaargetijde de moeite waard om verder te verkennen. Ga dan eens naar het islamitisch grafvak, zoek het graf van Neskio op of kom wanneer de zakdoekjesboom bloeit. Alle wandelingen van Jos van Hest en die van mij en van het Arboretum staan aangemeld op de website www.denieuweooster.nl. Dus kijkt u daar voor meer informatie of om u aan te melden voor een van de activiteiten van de Nieuwe Ooster. Dank voor uw aandacht en wie weet tot ziens.